broeders en zusters, fijn om bij elkaar te zijn. Ik wil vanavond een belangrijk principe met jullie gaan delen, waarom de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. En het gedeelte wat ik wil overdenken is Marcus 10, dat hebben we net al gelezen, vers 35 tot en met vers 45. Voor de Bijbelkenners onder ons, deze geschiedenis vind je ook in Matthäus hoofdstuk 20. Heel goed. Daar zitten een aantal verschillen tussen. Onder andere wordt in Matthäus 20 gesproken in plaats van over het woord heerlijkheid, over het woord koninkrijk. Maar voor iets draaien zo, want dat is dan. Dus daar wordt in Matthäus 20 gesproken over koninkrijk en in Marcus 10 wordt gesproken over heerlijkheid. In Marcus 10 zijn de twee broers, Johannes en Zebedeus, aan het woord. Of Johannes en Jacobus aan het woord, de zonen van Zebedeus. En in Matthäus 20 lezen we over de moeder van Jacobus en Johannes die spreekt. Maar blijkbaar waren het twee zielen, één gedachte. Dat wat op het hart van de moeder was, was ook in het hart van haar zonen. En er is een aanleiding waarom de Heer Jezus het onderwijs gaat geven over het dienen als het levenskenmerk van hemzelf, maar uiteindelijk ook van allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En dienen is niet populair, of wel? We willen graag gediend worden en het liefst op onze wenken bediend worden. Maar dienen, dat vraagt om zelfverloochening. En de Heer Jezus, en daarom sprak het mij heel erg aan, die geeft eigenlijk de hoofdreden waarom hij naar deze wereld is gekomen. Slechts om te dienen. Maar er is een aanleiding waardoor hij komt op het onderwijs om te spreken over het dienen. Het onderwijs over dienend bezig zijn hier. Nou, de aanleiding is de vraag, het verzoek eigenlijk van de zonen van Zebedeus. Nou, daar gaan we het met elkaar vanavond over hebben. Het is een stukje wat mij altijd enorm heeft aangesproken en waar ook allerlei gedachten over heersen. Ik moet beginnen waar wat een belangrijke sleutel is. De Heer Jezus, hij heeft in het Johannes-evangelie gezegd, voor de schrijvers onder ons om precies te zijn, Johannes 18, vers 36, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat is een belangrijke waarheid. Het koninkrijk van God, of het koninkrijk der hemelen, het gaat om hetzelfde koninkrijk. Matthäus spreekt vaak over het koninkrijk van der hemelen, omdat de Joodse mensen moeite hadden om het woord God uit te spreken. Maar het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, is één en hetzelfde koninkrijk. En de Heer Jezus zegt, het is een totaal ander koninkrijk zoals jullie dat tegenkomen in deze wereld, op deze aarde. Het staat haaks tegenover aardse koninkrijk. Het kent ook totaal andere principes. Het ademt een hele andere atmosfeer. Nou, dat maakt het erg interessant om te kijken, wat houdt dat dan verder in? Nou, om het even duidelijk te maken, als je een aards koninkrijk neemt, bijvoorbeeld het koninkrijk der Nederlanden, dan heeft dat koninkrijk een aantal kenmerken. Onder andere hebben wij een koning. Die koning die heeft ook onderdanen. En de koning heeft een bepaald gebied waarover hij regeert. Een territorium, om het zo te zeggen. Dat zijn allemaal kenmerken van het koninkrijk der Nederlanden. Nou, je zou dat over kunnen zetten op het koninkrijk van God. Wij geloven, althans wij zien met het oog, de Heer Jezus op de troon nu, aan de rechterhand van de Vader. Hij, de koning der koningen, de Heere der Heren. Hij heeft een volk vandaag. En ik geloof dat wij dat zijn, dat in de eerste plaats Israël is, maar dat wij, als wij hem hebben aanvaard als onze Heer, als onze Heiland, dat hij ook onze koning is. En wat is het territorium waar hij over regeert? Is dat deze wereld? Nou, je zal zeggen, daar zie ik nog niet zoveel van. Nou, ik geloof dat in de eerste plaats is ons hart, ons leven. Het gebied waar wij hem ruimte geven, waar wij hem hebben toegelaten als Heer en Heiland, over dat stukje regeert hij. Want hij zegt hetzelfde in Jezus in het Johannes-evangelie tot drie keer toe, als je wil weten wie de overste van deze wereld op dit moment is, dan is dat de Satan, dan is dat de tegenstander. Je zal zeggen, dat vind ik een beetje moeilijk. Want hoe zit dat nou? Is dat koninkrijk er nou wel of is dat koninkrijk er nou nog niet? Nou, ik denk dat ik het precies goed zeg. Het koninkrijk is er reeds en tegelijkertijd is het er nog niet. Waar is het koninkrijk van God? Waar is het koninkrijk der hemelen vandaag? Nou, in jou en mijn hart. In jou en mijn leven. Want de Heer Jezus zegt in Lucas 17, vers 21, dat in hem het koninkrijk van God nabij is gekomen. En daar waar wij hem hebben toegelaten, niet alleen als heiland, dat willen de meeste mensen nog wel, maar ook als Heer, als Kyrios van je leven, dan heeft hij heerschappij in jouw levenshuis. Amen? Dan heeft hij heerschappij op alle terreinen van jouw leven. Nou, dat is het terrein waar hij vandaag regeert, om het zo te zeggen. En wij hebben ons vrijwillig onderworpen aan hem en gezegd, Heer Jezus, u bent niet alleen onze heiland, onze verlosser, onze redder, maar u bent eerst en vooral mijn Heer. Dus het koninkrijk is er al. En dat openbaart zich, ben ik echt van overtuigd, door jou en mij heen. Wij mogen vandaag al iets vertonen, iets laten zien van de vredevorst die komt. Paulus schrijft het aan de Romeinen in Romeinen 14, vers 17. Het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid. Dat jou en mijn leven wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid. Dat wil zeggen oprechtheid, puurheid, echtheid. En dat voor jou en mij geldt, dat wat van Noach geschreven staat, en Noach was oprecht, rechtvaardig, was een godvrezende man, in zijn dagen die ook niet zo best waren. Dan vertoon je al iets van het komende koninkrijk vandaag. Dat is toch mooi? Dat is geweldig. En dat is niet alleen een voorrecht, dat is ook onze roeping. Wat is nog een kenmerk? Nou, Paulus schrijft dat vrede ons hart, ons leven, ons denken beheerst en vervult. En dat in een wereld vol onvrede. Dat shalom ons denken vervult. Ja, de apostel zegt zelfs, laat de vrede van God, schrik niet, heersen in jullie harten. Ik geloof dat dat te maken heeft met een keuze. Je kiest ervoor om de vrede van God in jouw denken, in jouw hart te laten heersen. Gaat het dan altijd zo goed in je leven? Gaat het dan altijd voor de win? Nee, dat zeg ik niet. Maar die vrede van God die alle verstand erboven gaat, die stijgt daar bovenuit. En dat is het geheim van een christen. Dat is de zegen van een christen, dat wij vrede kunnen hebben, te midden van de meest erbarmelijke omstandigheden. Dat heeft niet met jou en mij te maken, maar met de vrede voor zelf die in ons is komen wonen. En Paulus schrijft over de blijdschap door de Heilige Geest. Dat is ook een kenmerk van het Koninkrijk van God. Echte, gefundeerde blijdschap. Ken je dat in je leven? En zij is een dominee, wij zien hier langere gezichten dan in de kerk. Ja, dat is niet echt een getuigenis, toch? Maar dat is wel waar. Als wij de Heer Jezus hebben toegelaten als onze Heer en Heiland, dan is gerechtigheid ons deel geworden. Die Christus ons heeft geschonken, die ons is toegerekend. En dan mogen wij op deze wereld leven als een rechtvaardige. Dan is vrede er in ons hart. Dan is er blijdschap. En niet een tandpasta glimlach, die ik zo vaak in de wereld zie, dat men je even groet, heel vrolijk en opgewekt, maar zodra men omgedraaid is, dan toont dat gezicht heel andere trekken. Nee, de blijdschap van een christen is gefundeerd in de persoon en het werk van de Heer Jezus. En dat biedt mij, dat geeft mij reden, dat geeft mij grond om in de meest moeilijke omstandigheden blij te zijn in de Heer. Ik zou zeggen, je zou nog Marcus 10 behandelen, ja, daar ben ik mee bezig. Ja. Maar ik heb gezegd, het koninkrijk is er reeds. In jou en mijn hart, in jou en mijn leven. En dit waren drie kenmerken die wij mogen openbaren, waardoor je verschil gaat maken in Kester, op Heusden, of waar je dan ook vandaan komt. En dan zeggen ze tegen je, dan vragen ze, hey, wat heb jij in jouw hart in jouw leven? Nou, ik heb kennis gekregen aan de vredevorst. Die staat te komen, maar die vandaag al op de troon van mijn hart heeft plaatsgenomen. Amen? Daar mag je dan iets van uitdragen. En dat is wervend naar de wereld toe. In een wereld vol onvrede. Maar tegelijkertijd is het koninkrijk er ook nog niet. Want het krijgt pas ten volle zijn vervulling als de koning zelf op aarde. Als hij zijn messiaans vrederijk gaat oprichten. Openbaring 20. Nou ja, je kan alle profeten erop nalezen. Er is over geprofeteerd. Het koninkrijk is ten volle hier als de koning er zelf is. En dat wordt niet bereikt door allerhande wereldverbeteraars, hoe goed hun inzet ook. Dat koninkrijk komt pas als God het gaat vestigen. En daar gaat hij zelf zorg voor dragen. En waar gaat het nu om in Marcus 10? Nou, de Heer Jezus zegt, mannen, broeders, als jullie nou kennis hebben aan dat koninkrijk, in theorie, ze kenden de profeten, jullie natuurlijk ook, en wij leven na Pinksteren, de Heilige Geest is in ons hart komen wonen, leef dan vandaag ook conform de principes van dat koninkrijk. En dat is de uitdaging, toch? Dat willen we toch? Kijk, ik kom heel veel mensen tegen, ik kom in tal van kringen, van links tot rechts. En mensen willen heel vaak kennis met mij uitwisselen, ook over het koninkrijk. En dan zeg ik, geweldige kennis heb je over het koninkrijk, je verlangt er zeker naar. Ja, ik verlang naar het koninkrijk. Maar dan vraag ik je, leef je ook als een kind van het koninkrijk? Ja, hoe moet ik leven dan? Nou, sla even op, Marcus 10, dan zou ik het je uitleggen. Wat Jezus zegt, wat het betekent om als kind van het koninkrijk te leven. Want een theorie is mooi, maar daar merkt mijn vrouw niks van, toch? Maar als ik een dienstbaar leven leid, daar gaat ze iets van merken. En daar gaat het om. Dat we verschil gaan maken in de wereld van vandaag. En dat is exact wat Jezus zijn discipelen gaat onderwijzen. Hij gaat hen een basisprincipe onderwijzen van het koninkrijk van God. Het koninkrijk der hemelen. Het gaat om een bepaalde gezindheid in ons hart. Nou, dan komt het verzoek. Jacobus en Johannes. Heer, we hebben een verzoek. Nou, dat vind ik mooi, dan zegt hij niet. Nou, die verzoeken van jullie, daar stel ik geen belang in. Nee, hij zegt, zeg het maar. Zeg het maar. Dien het maar concreet in, wat wil je nou? Het volgende, vers 37. Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter, de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Ik heb het al gezegd, Matthäus 20 zegt, in uw koninkrijk. Nou gaan allerlei lampjes branden en allerlei gedachten komen er natuurlijk in je op. Matthäus 20, daar verwoordt de moeder het verzoek, maar het komt op hetzelfde neer. Ze zijn er blijkbaar vol van, ze verlangen de beste plaats in de heerlijkheid bij God, in het koninkrijk. Hoe dat er dan concreet ook uit mag zien, misschien zijn er hier die dat gedetailleerd kunnen invullen, dan geef ik je graag straks deze plaats. Maar in de heerlijkheid willen wij in ieder geval het beste plekje hebben. Nou, toen ik dat ging onderzoeken en verschillende verklaringen erop nalas, toen merkte ik dat de meeste verklaarders dit verzoek heel negatief duiden. En je zal zeggen, nou is daar geen grond voor dan? Is er geen reden voor? Nou, ik zal er twee noemen, want ik kan er deels over meekomen. Maar grotendeels ook niet. Dat verklap ik nu alvast. Want ergens is het verzoek ook positief, naar mijn overtuiging. Nou, wat is er negatief aan dat verzoek? Nou, je zou kunnen zeggen, Jacobus en Johannes, ze verlangen de beste plaats in de heerlijkheid. Dat riekt een beetje naar eerzucht, of niet? Naar hoogmoed. Want wie zijn zij dat zij de beste plaats verlangen straks in de heerlijkheid? Het is toch pure genade dat je er al mag zijn? Of niet? En dan mag je er zijn en dan ga je nog om een plekje vragen, de beste. En dan staat hier nog niet aan de linker of aan de rechterhand, maar aan welke kant zou jij willen zitten? Het liefst aan de rechterhand ook nog. De ereplaats. Kijk, Jan is eerlijk, hè? Die zegt, ik wil naar de rechterplaats. Nou, rechterhand. Daar zit de Heer Jezus nu, aan de rechterhand van de Vader. Dus het riekt naar eerzucht en hoogmoed. En als we iets verder lezen, dan spreekt de Heer Jezus, daar kom ik straks nog op, over de drinkbeker en over de doopbeelden van zijn lijden. En dan zegt de Heer Jezus tegen Jacobus en Johannes, ja, je weet eigenlijk niet wat je vraagt, want ja, dat kunnen jullie niet meemaken. Jezus heeft het over jullie kunnen het niet meemaken. Maar, of zij zeggen wij kunnen het meemaken, maar de Heer Jezus zegt jullie zullen het meemaken. Dus ze zijn nogal overtuigd van hun eigen kunnen. Ze zijn nogal overtuigd van hun eigen kunnen, maar vooral ook van het vertrouwen in zichzelf. Nou, zijn er heel veel mensen in de christelijke gemeente die kunnen best een postje zelfvertrouwen gebruiken, of niet? Het is een beetje vrijmoediger worden. Soms dan zitten mensen maar aan te kijken alsof ze water zien branden. En dan denk ik, zeg gewoon eens, wat leeft er in je hart? Deel eens wat er in je hart is, wat je denkt, wat je voelt. wat je ziet in de Heer Jezus, vertel het. Wees eerlijk, wees open. Je mag best wat meer zelfvertrouwen hebben. Nou, de meeste mensen die lopen over van zelfvertrouwen en die moeten een beetje getemperd worden. Nou, hier zou je ook kunnen zeggen, Jacobus en Johannes, niet alleen wat eerzucht, wat hoogmoed, maar misschien ook wel een beetje te veel vertrouwen in zichzelf. En waarom vind ik dat? Nou, als je die verse daarvoor leest, vers 32 tot en met 34, dan spreekt de Heer Jezus voor de derde keer over zijn lijden en over zijn sterven. Nou, dan zou je toch, als iemand over zijn lijden en sterven spreekt, dan ga je toch niet meer beginnen over de plek die je zou krijgen straks in de heerlijkheid, of niet? Of wel? Hoe zijn jullie daarin? Ik ga een beetje naar de achtergrond. Ik sprak afgelopen zaterdag in de Messiaanse gemeente, dat was heel bijzonder. Er was een broeder, die had een laatste wens. Hij ligt op sterven, op zijn einde, is naar een hospice overgebracht. En hij had nog één verlangen. Hij wilde nog een keer de samenkomst bijwonen. Hij wilde nog een keer de boodschap horen. En hij wilde nog een keer avondmaal vieren. En ik had het voorrecht dat ik daar mocht spreken. En ik ken die stichting niet, maar dat was Stichting Ambulance Wens. Heb ik het, geloof ik. En die kwamen deze broeder keurig brengen en die zette hem midden in de zaal. En hij heeft daar recht op gezeten. En ik heb met hem gesproken, ik heb hem bemoedigd, ik heb een woord met hem kunnen delen. Ik heb het avondmaal met hem kunnen vieren. Het was een geweldige tijd voor die broeder. Ik ben nog op de foto geweest met hem. Het heeft mij diep geraakt. Maar toen ik dat lijden van deze broeder zag, ja, laat ik maar eerlijk zijn, ik heb ook al mijn wensen, ik heb ook al mijn idealen en mijn verlangens. Maar ik ben er niet over begonnen afgelopen zaterdag, dat begrijp je toch wel. Hij was in het middelpunt en ik was onder de indruk, wat gaat er door deze broeder op dit moment heen? Ik had het helemaal niet meer over mezelf. Want ik werd bepaald bij de dingen waar het echt op aankomt in het leven. En toen verdwenen al mijn verlangens idealen als sneeuw voor de zon. Nou, zoiets moet toch ook de ervaring van Jacobus en Johannes geweest zijn toen de Heer Jezus voor de derde keer zijn lijden aankondigde. Nou, dan moet je van hoge huizen komen om dan te beginnen over een plekje wat je straks in de heerlijkheid gaat innemen. Dus dat waren wat negatieve aspecten die ik nu genoemd heb. Valt wat voor te zeggen. Maar ik heb drie positieve aspecten. Moet je goed naar luisteren. Want ik geloof toch, tegen alle verklaarders in, althans het merendeel van de verklaarders, dat het verzoek niet alleen negatief was. Waarom niet? Nou, ik heb drie goede redenen. De eerste is deze. Jacobus en Johannes hadden een heel bijzondere, intieme relatie met de Heer Jezus. Want zij behoorden tot de discipelkring van drie, die intieme kring, die met de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking waren. Matthäus 17, nou was dat een goede tijd of niet? Laten we een paar tenten hier neerzetten. Het is goed toeven hier. Wil je nog een poosje blijven? Ze hadden een geweldige tijd gehad. Ze hadden de Heer Jezus hartelijk lief. En er staat specifiek in Johannes 21, vers 20 van Johannes dat het de discipel was die Jezus lief had. Dus dat was een heel bijzondere band tussen Jacobus, Johannes en de Heer Jezus. Daar moet je niet zomaar overheen lezen. Dat was intiem, dat was nauw, dat was hecht, dat was... Ik kan best begrijpen dat je dan dicht bij hem wil zijn, of niet? Ik hou van mijn vrouw. Ik ben nu op afstand. Maar straks ben ik weer heel dichtbij. Nou, dat maakt mij blij. Ik had het van tevoren niet verzonnen, maar dat rijdt nog wel. Van iemand die je houdt, daar wil je intiem mee zijn. Daar wil je dichtbij zijn. Dus het verzoek vind ik op zich niet zo vreemd. Het gezegd iets over de intieme relatie tussen deze discipelen en de Heer Jezus. Dat was de eerste. Het tweede, vind ik ook een hele belangrijke, juist vandaag. Uit het verzoek van Jacobus en Johannes blijkt dit. Dat zij de Heer Jezus voluit herkende en erkende als de door God gezonde Messias. En ze zeiden, hij is het. En omdat hij het is, hij is de vervulling van wat God beloofd heeft door de profeten heen. Ja, we zien uit naar de verheerlijking van de Messias. En waar hing de verheerlijking van de Messias mee samen? Met de vestiging van zijn koninkrijk. Dus deze broeders, die hadden een hartstochtelijk verlangen dat het moment daar zou zijn dat de Heer Jezus zijn koninkrijk zou gaan vestigen. En als gevolg van het geloof in de belofte, in de profetieën, keken ze uit naar zijn verheerlijking en de komst van het Messiaans vrederijk. Ze geloofden en hielden vast aan de woorden gesproken door de profeten. Nou, kom daar vandaag eens om in de christelijke gemeente. Hoeveel, ik was blij met het gebed van onze broeder. Hoe sterk is dat verlangen bij ons? En hoe sterk is de liefdesrelatie tot de Heer Jezus? Gaat Hij boven alles en iedereen in ons leven? Is er niemand zoals Hij? Dan vanavond van elkaar zeggen, Heer Jezus, er is niemand zoals U. U bent de liefste van alle mensenkinderen. Ik hou van U. Zeg je dat wel eens? Ik heb U lief. Omdat U mij eerst heeft liefgehad. Dan verlang je toch naar zijn intimiteit of niet? Aan uw voeten, Heer, dat is één ding wat ik geleerd heb in mijn leven, is de hoogste plaats. En ik zie uit naar de verheerlijking van U en dat hangt samen met de komst van uw koninkrijk. Want dan zult U alle eer, glorie en aanbidding ontvangen. Dan zullen zelfs de grootte van de aarde komen. We zien uit naar dat moment. Nou, ik vind het verzoek van Jacobus wel steeds positief worden, of niet? En dan het laatste, dat is ook een hele belangrijke. De Heer Jezus heeft in zijn omgang met zijn discipelen meerdere malen gesproken over het loon voor het volgen van de Messias. En heel veel mensen gaan dan, en misschien juist in deze omgeving, heel onrustig op hun stoel draaien en zeggen, ja, loon, Jacques, we zijn gerechtvaardigd door het geloof. Amen. Maar er komt een dag van beloning, hoor. Gaat maar onderzoeken in de Bijbel. Er komt beloning voor het volgen van de Heer Jezus. En daar onderwees de Heer Jezus zijn discipelen in. Dus het is ook niet zo heel gek om te spreken over de plaats die je straks in het koninkrijk zou ontvangen. Waarom niet? De heiland sprak zelf over loon en over beloning. En blijkbaar hielden Jacobus en Johannes zich daar ook aan vast. U heeft het gezegd. En mijn kinderen die zeggen altijd, papa, wat u beloofd heeft, dat is beloof. En dan kan ik wel zeggen, ja, wat een brutale apen zijn jullie dat je je daar aan vasthoudt. Ja, dat zijn uw eigen woorden. Zo is het. En de Heer Jezus had daar ook over gesproken. Weer een bewijs. Ik kan een hele lijst noemen, maar laat ik twee eenvoudige noemen. In de bergreden zegt de Heer Jezus dat je recht op loon hebt. Als je lief hebt, die jou niet lief hebben. Daar word je voor uitbetaald. Nog een voorbeeld. De Heer Jezus zegt dat je recht op loon hebt. Als je trouw blijft, ondanks verdrukking en vervolging. Je loon zal groot zijn. Dus er komt straks de dag van de beloning. En daar denken wij liever misschien niet zo over na. Want we zeggen, ja, maar Jacques, ik ben behouden hoor. Ja, maar wat hebben we gebouwd op het fundament? Wat is ons leven voor de Heer waard geweest? Ik kom uit kringen, daar was je al blij. En laat het heel duidelijk zijn, dat ik een vraag over heb. Ik prijs de Heer met blijde galmen dat Hij me gered heeft. Maar laat het wel duidelijk zijn, daar begint het leven. En ik dacht dat dat het eindpunt was. Maar daar begon het. En van daaruit gaat Hij mij vormen van binnenuit, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zodat ik vrucht voor Hem mag gaan dragen. En dat ik de werken ga doen die Hij voor mij heeft voorbereid. Amen. En als ik die werken doe en gehoorzaam ben aan zijn woord, dan zal ik daar loon voor ontvangen. En het is niet loon naar menselijk presteren, luister goed, maar loon conform goddelijke belofte. Dat is iets heel anders. Daar mag je naar uitzien. Nou, een paar negatieve aspecten, een paar positieve aspecten. Maar ik zit in de categorie dat ik dit verzoek positief duid. En nou gaan we even kijken naar de Heer Jezus. Moet nog even blijven luisteren. Want die gaat daarop antwoorden. Nou, dan komt hij. Ik moet daar eigenlijk een beetje sneller doorheen. Op vers 38, dan heeft hij het over de drinkbeker en over de doop. Beide beelden van het lijden van de Heer Jezus. De drinkbeker ziet veel meer op het innerlijke lijden wat de Heer Jezus heeft ondergaan. De smaad, de hoon, het onrecht. Maar vooral de toren van God die hij moest dragen. En die niemand op deze wereld ooit gedragen heeft. En wat dat betreft is de Heer Jezus uniek als het gaat om zijn lijden, om zijn sterven. Want hij droeg de toren van God. Dus de drinkbeker duidt op het innerlijk lijden. De doop duidt op het uiterlijke lijden. Het lichamelijk lijden. Ook dat heeft Jezus ondergaan. En hij zegt tegen zijn discipelen, tegen Johannes, tegen Jacobus. Hij zegt, jullie zouden dat niet kunnen, maar jullie zullen wel lijden. Nou, de Bereërs onder ons, die weten dat Johannes lijden heeft ondergaan en werd verbannen naar Patmos, Openbaring 1 vers 9. En als we dan kijken naar Jacobus, die bestudeert zijn leven, dan lezen we dat Jacobus zwaar geleden heeft, ja, dat hij stierf als een martelaar. Handelingen 12 vers 2. Dus deze mannen hebben iets ondervonden, doorleefd, van het lijden als gevolg van het volgen van Jezus. Hun loon zal denk ik ook groot zijn. Ze zijn trouw gebleven. Maar het unieke, ultieme lijden was alleen voor de Heer Jezus weggelegd. Hij deed ten volle Vaders wil. En dan komen we bij vers 40. Dan geeft de Heer Jezus antwoord en hij zegt, ja, als het gaat om die plek, die positie in de heerlijkheid, in mijn koninkrijk, dat is niet aan mij gegeven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. Met andere woorden, dat is de taak voor mijn Vader. En ga er maar vanuit, vertrouw er maar op. Je zal krijgen waar je recht op hebt. Maar ik ga daar niet over. Dat is niet, behoort niet, ik bedoel niet oneerbiedig, maar behoort niet op mijn takenpakket. Daar ga ik niet over. Maar nou gaat hij iets heel bijzonders doen. En dat vind ik zo mooi. Hè? Je leest eerst in vers 41 het volgende. En toen de anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Je ziet het gebeuren. Het is net de christelijke gemeente vandaag. Weet je, moet je niet doorvertellen, maar zo werkt het bijna overal. Want de mensen zijn eigenlijk altijd gelijk geweest. Hè? Kijk, twee van deze mannen, die steken hun kop uit boven het maaiveld. Nou, ik weet inmiddels, als je dat doet, wat er dan kan gebeuren. Dan komt er met regelmaat ook iets langs. Maar als jij je kop niet boven het maaiveld steekt, dan kan je van alles denken en vinden. Maar als jij nooit stappen zet in je leven, ja, dan gebeurt er ook niks. En iemand die zijn kop wel boven het maaiveld uitsteekt, ja, daar kan je kritiek op leveren. Natuurlijk. Natuurlijk. Ja, dat ondervind ik zo nu en dan ook. Maar ik hoop dat ik wel vrijmoedig blijf om gewoon door te gaan. Want ja, ik zeg wel eens tegen mensen, maar wat is jouw alternatief dan? En dan zeg je, ja, dat heb ik niet. Ik zeg, nou, waarom zeg je dan wat? Want dan moet je zelf iets gaan zeggen. Dan moet je zelf stappen gaan zetten. Maar maak mij geen verwijt. Want zolang jij niks doet, ja, dan heb je een mooie positie aan de zijlijn. Nou, ik geloof dat de gedachte die Jacobus en Johannes uiten, het verzoek, dat dat bij meerdere misschien wel leefde. Maar zij hadden de naam, wat een brutale naam. Hoe komen ze erop? En ze beginnen te kibbelen met elkaar. En je ziet als het ware de Heer Jezus aan de zijlijn staan, en die kijkt dat eens aan. Dat verzoek. En daarom vind ik het zo bijzonder. Hij is een echte rabbi. En ja, daar kan ik echt van genieten. Moet je eens bladeren naar Marcus 3. Jongens, ik vind dat jullie goed stil zitten. Laat ik dat tussendoor even zeggen. Hou er nog even op.
Dankjewel.
Marcus 3. Dat is heel bijzonder. Vers 14 is een heel klein zinnetje, dat heb je al tientallen keren gelezen, maar je hebt er altijd overheen gelezen, denk ik. Wat staat daar? En hij, dat is de Heer Jezus, stelde er 12 aan om bij hem te zijn. Dat was het. Voordat hij ze uitzendt om te preken, voordat hij ze uitzendt om zieken te genezen, om demonen uit te drijven, hij roept ze waarom? Om bij hem te zijn. Ik denk een van de mooiste dingen uit het evangelie. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Moet je eens terugbladeren naar Marcus 10. Dan zijn ze daar aan het kibbelen, hebben ze allemaal hun gedachten. Wat zegt hij dan? Vers 42. Maar Jezus riep hen bij zich. Broeders, zusters. Weet je waardoor je het meest gevormd en geleerd wordt? Aangaande de principes van het Koninkrijk van God. Dat is aan de voeten van de Heer Jezus. Hij ziet misschien wel heel veel kennis bij die mannen. Heel veel mening, heel veel visie, sterke karakters, minder sterke karakters. En hij zegt, man, dan kom er even bij. Ga even zitten. Want ik hoor jullie allerlei verschillende gedachten delen, allerlei visies. En dat werkt verdeeldheid uit. Maar ik ga iets onderwijzen waar je allemaal baat bij hebt. Nou, vind je dat niet mooi? Dat is geestelijk leiderschap. Je hoort eens wat aan, je kijkt eens goed in de ogen, je weegt het eens af. Deze gedachten hier zien. En dan gaan jullie met elkaar in conflict raken. Nee, gaan ze rustig zitten. Ik ga een basisprincipe leren, waardoor het aangenaam verkeren wordt met elkaar. Toen, die discipelen, en vandaag, ons vanavond hier. En hij zegt niet tegen Jacobus en Johannes, komen jullie nou eens vooraan, want je hebt er geen pepernoot van begrepen. Ga nou eens zitten. Jongens, jullie kunnen iets anders gaan doen, maar ik ga hun op. Nee, dat doet hij helemaal niet. Want hij weet, joh, die gedachten, hun uiten het, maar dat leeft het allemaal. Dus ik ga ze gewoon allemaal bij elkaar roepen. Vind je dat niet vaderlijk? Vind ik zo bijzonder. Dat is echt geestelijk leiderschap. Hij zet er niet twee te kijken of zo, moet je hun nou zien. Hoe komen ze erop? Hij zegt gewoon, hé hoor, ik ga jullie allemaal wat leren. Nou, dat is toch mooi? En daarom zie je in het Koninkrijk van God heb je allerlei kleuren, maten, achtergronden, karakters, visies. Ja, maar we zijn aan elkaar gegeven, of niet? Nou, en dan heeft de Heer Jezus niet voor niks gedaan. We zijn aan elkaar gegeven. En nou zegt hij, jullie komen er misschien samen niet uit, maar ik ga je iets aanleren waardoor je er samen uit gaat komen. Nou, dan komt hij. Vind ik zo bijzonder. Vers 42. Maar Jezus riep hem bij zich en zei, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren. En dat hun grote, hè, degene die het gezag uitoefenen, gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Nu zegt iemand, ja Jacques, daar had ik niet voor naar bed toe hoeven komen. Dat wist ik allemaal al. Ja, maar mijn vraag is niet wat je weet. De vraag van de heiland is, wat leef je? Er zijn zoveel mensen die niet veel weten. Maar ik ben veel meer benieuwd wat leef je. Want als we dit gaan leven met elkaar, nou dan is dit echt een plek, joh. Die beveel je iedereen aan. Want weet je, dan zeg je tegen iedereen, kom en zie, we hebben de Heer Jezus in ons midden, maar daar zijn broeders en zusters, dat hou je bijna niet voor mogelijk, maar die hebben geleerd wat dien is. Weet je dat nou, joh? Ja, die hebben geleerd om zichzelf te verloochenen. Die zijn niet alleen in het water gedoopt, zijn niet helemaal ondergegaan, maar die beleiden, we zijn met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Amen? Nou, dat is aangenaam verkeerd. Want dat voorbeeld heeft hij gegeven. Hij was gekomen om te dienen. En hij zegt, broeders, de leiders in deze wereld en de grote der aarde, die voeren macht uit. En als het hier gaat om het woordje macht of heerschappij, regeren, dan heeft dat in de grondtaal een negatieve lading. De Heer Jezus veroordeelt hier misbruik van macht. He, het heersen met ijzeren vuist, dat veroordeelt hij. Maar let goed op, sommigen maken hier ook een misbruik van. Gezag is een gezond Bijbels gegeven. Ook in de christelijke gemeente is er gezag. Maar misbruik van gezag, misbruik van macht, dat wordt hier veroordeeld. Er is een bepaalde vorm van gezag ook in de gemeente. Dat onderwijst de apostel overduidelijk. Maar misbruik van gezag, misbruik van macht, dat wordt niet veroordeeld. En wat is er een machtsmisbruik binnen de christelijke gemeente? Links en rechts. Heel degelijk en vrouw. En misschien heel charismatisch. Maar het is allebei misbruik van gezag. Mensen helemaal indoctrineren. Emotioneel klem zetten. Heersen over gewetens van mensen. Dat is misbruik. Maar de heiland, die veroordeelt het hier. En hij zegt, broeders, mijn koninkrijk, dat wordt hierdoor gekenmerkt. Niet door machtsmisbruik, maar door dienstbetoon. Laat het onder u zo niet zijn. Waarom niet? Gij heel anders, gij Christus leren kennen. Christus is een ander woord voor Messias. Dat is het geheim van ons leven. Waarom ben je zo dienend, joh? Ja, dat groeit niet op de bodem van mijn natuurlijk bestaan. Nee, dat niet. Nee. Maar ik heb iemand leren kennen, die heeft mij een voorbeeld gegeven. En wat zegt de Petrusbrief van dat voorbeeld? Om na te volgen. Om jouw voetstappen in die van hem te zetten. En ik geloof dat dit het grondprincipe is van het Koninkrijk van God. Je zou ook kunnen zeggen, als je wil weten wat de rangorde is in het Koninkrijk van God, lees vers 44. Als ik aan jullie vraag vanavond, wie van jullie wil in deze Philadelphia gemeente de eerste zijn? Steek die vingers op, wie wil de eerste zijn? Ja, nou durf je niet meer.
Nee.
Maar mijn antwoord ligt op het puntje van mijn tong. Je mag de eerste zijn, echt. Sta op, bied je vrijwillig aan. Maar de Heiland zegt, wees dan alle slaaf. Dan ben je voor mij de eerste. Dus dat is daar ook mooi, hè? In het Koninkrijk van God. Dat is het principe van leven binnen de christelijke gemeente. En dat is iets totaal anders als heersen over gewetens van mensen. Waardoor sommigen zelfs in het GPZ terechtkomen. En de voorbeelden zijn er. Maar de Heiland zegt, laat het onder jullie zo niet zijn. Broeders en zusters, waarom kunnen wij verschil maken vandaag in deze egocentrische wereld? Door dit principe te praktiseren. Deze wereld roept ik en de rest kan stikken. Hebben, halen en houden. En het principe van het Koninkrijk van God is, Heer, u gaf u voor mij ten volle. Ik geef mij wederkerig aan u en ik wil dienstbaar zijn aan de opbouw van uw gemeente. Ik wil dienstbaar zijn aan de opbloei van mijn vrouw. Amen, mannen. En ik wil dienstbaar zijn aan de opbouw van mijn gezin. En ik zal je dit zeggen, dat moet je niet doorvertellen, maar ik moet een en ander man mezelf verloochenen. Voor mijn vrouw. En ik moet mezelf verloochenen, soms voor mijn kinderen. Dat het soms niet uitkomt en dat je op je iPad door zit te tikken, terwijl ze gewoon een leuke vraag aan je hebben, maar je hebt eigenlijk geen tijd ervoor hebben. Die actie moet weg, of wat dan ook. Begrijp je? Zelfverloochening is het levenskenmerk van een christen. Sterker nog, is het basisprincipe van het Koninkrijk van God. Ik ga beginnen met afronden. Broeders en zusters, de ware liefde die uit God is, die verlangt te dienen. En het eigen ik, het ikgerichte leven, luister goed, wil gediend worden. Op je wenen, in zo'n heerlijke leren taal. Iedereen voor je holt en loopt. En je eigen ik bevredigt. Maar hierdoor gaan zoveel huwelijken en gezinnen en gemeenten kapot. Machtsmisbruik. Egocentrisch gedrag. Want het kenmerk van machtsmisbruik is eigen belang. Maar het kenmerk van een dienaar, luister goed, is dat hij afziet van zijn eigen belangen en de belangen van anderen gaat dienen. De rangorde in het Koninkrijk van God is, wie de eerste wil zijn, laat hij aller dienaar zijn. En Paulus vindt altijd zo mooi, en dat is een beetje mijn motto voor mijn bediening. Paulus zegt in Efeze 4 vers 12, dat alle bedieningen die er zijn in de gemeente, mooi hè, de bedieningen, het dienen in de gemeente, waartoe zijn die? Waartoe dienen die? Toerusten tot dienstbetoon. Dus de bedieningen dienen ertoe dat mensen tot dienstbetoon komen. Allereerst aan de Heer, verticaal, maar van daaruit ook horizontaal. En nu zou je zeggen, ja, dat is mooi onderwijs van de Heer. En hij kan het allemaal mooi erin zetten. Maar dat niet alleen. Kijk, toen ik hier naartoe kwam, toen kwam ik hier en daar zo'n ijzeren paal tegen. Die zei kesteren, die kant op. Weet je wel, daar staat een kesteren. Maar zeker met dit weer, dat is een koude, stalen, kille paal. Er zit geen leven in, zegt niks, wijst alleen de weg. Komt een hoop waarheid uit. Maar hij is zelf nog nooit hier geweest. Nou, zo kom ik heel veel mensen tegen. Die zeggen maar wat, maar het is kil, koud. Het zijn allemaal waarheden. Maar hoe was het in de Heer Jezus' leven? Nou, hij onderwees en hij leefde. Leer en leven was in het leven van de Heer Jezus één en hetzelfde. Hoe weet ik dat? Nou, hij heeft het principe van dienstbaarheid onderwezen, maar wat zegt hij tenslotte in vers 45? Hij zegt, ik wijs jullie niet alleen de weg. Ik leer niet alleen een basisprincipe waardoor het weer aangenaam wordt om te leven met elkaar, om met elkaar op te trekken. Maar hij zegt in vers 45, want ook de Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Broeders, zusters, de eredienst, de toewijding van de Heer Jezus was dienen. En zo alleen deed hij ten volle de wil van de Vader. Die heeft hij tot het einde toe volbracht. De Heer Jezus, onthoud dat goed. Hij kwam niet naar deze wereld om iets te krijgen, om iets in ontvangst te nemen. Hij kwam naar deze wereld om iets te geven. Zichzelf te geven. Dat is het moeilijkste, hè? Ik heb dat eerder in Veenendaal wel eens gebruikt, dat voorbeeld van die boormachine. Misschien weet het sommigen al. Kijk, als ik heb twee linkse handen, dat is helemaal niet handig. Maar ik heb wel een Makita boor, dat zou ik wel goed nemen. En als mijn buurman komt, die zegt, joh, je zou ik met een tussen mag je boor lenen? Nou, dan ben ik een hele vent natuurlijk, voel ik me een hele goede christen. Denk, hier heb je hem, joh. Neem hem mee, ik zegen je. En wanneer je terug bent, kijk maar. Gebruik ervan, hè. Doe er je voordeel mee. Dan zegt hij, fijn. En hij zegt natuurlijk tegen zijn vrouw, dat is onze christen. Dan kan je gewoon een boormachine lenen. Maar nou komt hij een week later en dan zegt hij, Jacques, ik moet een plafondetje erin leggen. En ik heb een beetje lengte nodig. Heb je zaterdag tijd? We beginnen om 6 uur, s'ochtends, een beetje de tijd. Mijn vrouw zorgt voor de koffie en we zijn tegen 6 uur klaar. Dan ligt het er wel in, denk ik. En dan begint het natuurlijk. Want ja, dan hoef ik niet iets van mezelf te geven, maar dan moet ik mezelf geven. Mijn tijd, mijn aandacht, mijn denken. Dat is het kostbaarste dat ik weg kan geven. Kan ik maar 1 keer weggeven. Dus iets van mezelf. Dat wil ik nog wel, dan voel ik me een hele piek al. Maar mezelf weggeven, ja, dat is dienbaar. Dat is exact wat de Heilige deed. En de Vader gaf het liefste wat hij had weg. Zijn lievelingskind, zijn troetelkind, zegt Spreuken 8. Aan de wereld verloren in zonde en schuld. En de Heer Jezus, die bood zich vrijwillig aan. Hij is dat volmaakte brandoffer. En hij zei tegen de Vader in Hebreeën 10, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Hoe komt het dan, broeders en zusters? En dat is een ernstige opmerking, ernstige vraag. Dat vandaag heel veel christenen voor zichzelf leven. Hoe komt dat? Dat als de Vader dit gedaan heeft en de Zoon dit ten uitvoer gebracht heeft, dat helsplan van zijn Vader. Hoe komt het dan dat christenen nog voor zichzelf leven? Dan vraag ik me eerlijk af, heb je ooit beseft en doorleefd? Wat de zending van de Zoon de Vader heeft gekost. En wat het gaan van de Zoon naar de aarde voor de Zoon betekent. Dienstbaarheid. Je zegt toch vanavond allemaal, Heer, ik wil de eerste zijn. En ik wil voldoen aan de rangorde van het Koninkrijk van God. Ik wil alle dienstknecht zijn. Ik heb 1 voorbeeld die mijn leven heeft gered voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ja, hij staat hier, hij heeft gediend om zijn ziel te geven als losprijs. Nou, dat is het woord losgeld. Dat is het bedrag, de prijs die betaald werd voor een slaaf om hem los te kopen uit de slavernij. Is dat voor jou en mij een prijs betaald? Jazeker. Het kostte 1 man zijn leven. Om jou en mij los te kopen. We zijn overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. We zijn vrijgekocht, vrijgezette mensen. Amen. Als je hier amen op hebt gezegd, leef dan ook zo. Als een vrij mens bind je aan niets en niemand meer in die zin dat het je aan deze wereld bindt. Wandel in de kracht van de Heilige Geest. Maar besef dat jij vrijgekocht bent door de dienstbaarheid van de knecht des Heeren. En dan kan het enige antwoord zijn, Heer, ik wil ook zo u dienen. Ik wil uw hand vandaag zijn. Ik wil uw voet vandaag zijn. En met welk woord heeft dat te maken? Met 1 woord. En dat is zelf verloochening. En dat is het kernwoord van het christelijke geloof. Ik ben met Christus gekruisigd. Daar hang je, hè? Ik zie jezelf hangen. Kijk je zo wat naar een kruis. Weet je, velen kijken alleen naar het kruis en zeggen, ik zie de Heer Jezus hangen. Nou, die zie ik ook. Maar ik ben met hem meegegaan. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft. Nee. Dat was een toneelstuk, misschien wel eens van gehoord. En even los van hoe je daar tegenaan kijkt, maar die speelde de kruisiging van de Heer Jezus na. En iemand die hing dus aan het kruis. En dat was een toneelstuk onder scholieren. En hij moest natuurlijk de persoon van de Heer Jezus naspelen, die niks terug zei. Die niks terug deed toen ze hem onrecht aandeden. Maar toen kwam er een jongen langs die spuugde in zijn gezicht. En toen werd hij zo boos aan het kruis. En toen wilde hij er wel van afkomen. Hij wilde wraak nemen. En zo reageren sommige christenen. Terwijl ze wel beleiden gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft wel. Dienend aanwezig zijn in je huwelijk. In je gezin. In de gemeente waartoe je behoort. Ik wil je echt opwekken. zoals Jezus overgave tot in de dood, velen ten goede gekomen is en ten goede zal komen, zo moeten ook wij, zo mogen wij als zijn discipelen vandaag zich inzetten voor, ons inzetten voor en ons ondergeschikt maken aan het heil van anderen. En ik wil je dan ook opwekken. Vanuit deze geschiedenis heb je trouwens gezien hoe de Heer Jezus die hele discussie omdraait. En uit is gekomen bij het hart van alle vader. Waarom niet? Dat vind ik zo bijzonder. Ze zijn allemaal in de les naar huis gegaan. En ook wij. Want dit is een keuze. Wil ik zo leven of niet? Maar ik wil je opwekken met de woorden uit de Petrusbrief. Wandel dan. In de vrezen van de Heer. Gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap. Dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, bent vrijgekocht. Van uw zinloze levenswandel. Die u door de Vader is overgeleverd. Maar met het kostbaar bloed van Christus. Als van een smetloos. En onbevlekt lam. En dit besef en deze doorleving leiden uiteindelijk tot een dienend en gepassioneerd leven voor het aanzicht van God hier op aarde. En ik zal je dit zeggen, er gaat werfkracht van je uit en je gaat verschil maken in de wereld van vandaag. De Heer zegen.